Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, dierbare luisteraars van Radio Maria, bij deze bijzondere uitzending van Radio Vaticaan. Wij zullen in deze aflevering uiteraard stilstaan bij het leven van Paus Franciscus, die vandaag om 7:35 in het Casa Santa Marta zijn residentie in het Vaticaan, waar de paus sinds het begin van zijn pontificaat is gaan wonen, overleed. De Heilige Vader is teruggekeerd naar het huis van de Vader, na zijn hele leven te hebben gegeven voor Christus en voor de kerk, voor de naaste en in het bijzonder voor de armen. We bidden samen tot de Heer dat hij deze dienaar en arbeider in zijn wijngaard, die zijn hele leven heeft gegeven voor Jezus en voor de kerk, voor de naasten dichtbij en veraf, dat hij hem mag ontvangen in zijn eeuwige rust. En daarom willen we deze bijzondere uitzending, waar we zullen stilstaan bij het leven van Paus Franciscus en ook bij zijn pontificaat, beginnen met gebed. Laten wij ons wenden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft, en vragen wij hem om zich te ontfermen over de ziel van Paus Franciscus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vandaag, op paasmaandag, 21 april, om 9:45 in de ochtend, sprak kardinaal Kevin Farrell, de kamerlingo van de Apostolische Kamer, de volgende woorden in het Casa Santa Marta, de residentie van Paus Franciscus. We luisteren even naar dit audiofragment.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino. Grazie.
De kardinaal Camerlingo zei het volgende. Met diepe droefheid moet ik het overlijden van onze heilige vader, paus Franciscus, aankondigen. Deze ochtend om 7:35 keerde de bisschop van Rome, paus Franciscus, terug naar het huis van de vader. Zijn hele leven was gewijd aan de dienst van de Heer en zijn kerk. Hij leerde ons de waarden van het evangelie te beleven met trouw, moed en universele liefde, in het bijzonder ten gunste van de armsten en de meest gemarginaliseerden. Met immense dankbaarheid voor zijn voorbeeld als een ware discipel van de Heer Jezus, vertrouwen wij de ziel van paus Franciscus toe aan de oneindige, barmhartige liefde van de ene en drie enige God. In deze aflevering willen we stilstaan bij het leven van paus Franciscus. En we doen dat op basis van de gegevens die daartoe beschikbaar zijn binnen het Vaticaan. Paus Franciscus is de eerste paus die afkomstig is uit Amerika, uit de Amerikaanse staten. Hij was afkomstig uit Argentinië en jezuïet, geboren als Jorge Mario Bergoglio. Sinds het jaar 1998 was hij aartsbisschop van Buenos Aires, een leidende figuur op het gehele continent, een eenvoudige en geliefde herder in zijn diocese, gekend omwille van het feit dat hij door het hele continent heeft gereisd, met de metro en met de bus, een stijl die hij ook later verder zou hanteren. Mijn mensen zijn arm en ik ben een van hen, zei hij ooit, om zijn keuze te verklaren om in een klein appartementje te wonen en zijn eigen eten te bereiden. Hij heeft zijn priesters altijd barmhartigheid, moed en open deuren aanbevolen. Het ergste wat er in de kerk kan gebeuren, legde hij in sommige omstandigheden uit, is wat de Lubac spirituele wereldsheid noemt, wat betekent zichzelf in het middelpunt plaatsen. En wanneer hij sprak over sociale rechtvaardigheid, nodigde hij de mensen uit om de catechismus, de 10 geboden en de zaligsprekingen ter hand te nemen. Ondanks zijn eerder verlegen karakter werd hij een referentiepunt voor zijn standpunten tijdens de economische crisis die het land in 2001 helemaal door elkaar schudde. Op 17 december 1936 zag Jorge Mario Bergoglio het levenslicht, geboren als zoon van Piemontese immigranten. Zijn vader, Mario, was een boekhouder, werkzaam bij de spoorwegen, en zijn moeder, Regina Sivori, zorgde voor het huishouden en de opvoeding van hun 5 kinderen. Nadat hij was afgestudeerd als chemisch technicus, koos hij de weg van het priesterschap door in te treden in het diocesane seminarie. Op 11 maart 1958 trad hij toe tot het noviciaat van de Sociëteit van Jezus, de Jezuïten. Hij voltooide zijn humanistische studies in Chili en in 1963 keerde hij terug naar Argentinië, studeerde hij af in de filosofie aan het Sint-Josef College in San Miguel. Tussen 1964 en 1965 was hij docent literatuur en psychologie aan het College van de Immaculata in Santa Fe. En in 1966 doseerde hij dezezelfde vakken aan het College van de Verlosser in Buenos Aires. Van 1967 tot 1970 studeerde hij theologie, waarbij hij ook afstudeerde aan het Sint-Josefs College. Op 13 december 1969 werd hij tot priester gewijd door aartsbisschop Ramon José Castellano. Hij vervolgde zijn voorbereiding tussen 1970 en 1971 in Spanje en legde zijn eeuwige professie bij de Jezuïten af op 22 april 1973. Toen hij terugkeerde naar Argentinië, was hij novicemeester in Villa Barilari in San Miguel, professor aan de faculteit Theologie, consulent van de provincie van de Sociëteit van Jezus en rector van het college. Op 31 juli 1973 werd hij benoemd tot provinciaal van de Jezuïten van Argentinië. 6 jaar later hervatte hij zijn werk aan de universiteit en tussen 1980 en 1986 was hij opnieuw rector van het Sint-Jozefscollege en pastoor in San Miguel. In maart 1986 ging hij naar Duitsland om zijn doctoraal scriptie af te maken. En daarna stuurden zijn oversten hem naar het college van de Verlosser in Buenos Aires en vervolgens naar de kerk van de Compagnie in Córdoba als geestelijk leidsman en biechtvader. Het is trouwens tijdens zijn verblijf in Duitsland dat de Heilige Vader zijn grote devotie voor Onze Lieve Vrouw die de knopen ontwart zou ontvangen. Het was kardinaal Quaracino die hem als zijn eerste naaste medewerker in Buenos Aires wilde en dus benoemde paus Johannes Paulus II hem op 20 mei 1992 tot titulair bisschop van Arauca en hulpbisschop van Buenos Aires. Op 27 juni ontving hij de bisschopswijding in de kathedraal uit handen van de kardinaal zelf. Als motto koos hij Miserando atque eligendo en in het wapenschild voegde hij het Christogram IHS in, symbool van de Sociëteit van Jezus. Hij werd onmiddellijk benoemd tot bisschoppelijke vicaris van Flores en werd vicaris-generaal op 21 december 1993. Het was dus geen grote verrassing toen hij op 3 juni 1997 werd benoemd tot coadjutor aartsbisschop van Buenos Aires, met recht op opvolging dus. Nog geen 9 maanden later zal de kardinaal overlijden en volgde hij hem op 28 februari 1998 op als aartsbisschop, primaat van Argentinië, ordinaris voor de gelovigen van de Oosterse ritus die in het land woonden en grootkanselier van de Katholieke Universiteit. In het consistorie van 21 februari 2001 zal Johannes Paulus II hem tot kardinaal creëren. In oktober 2001 werd hij benoemd tot assistent rapporteur bij de 10e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode, die gewijd was aan het bisschopsambt. Ondertussen werd zijn persoonlijkheid in Latijns-Amerika steeds populairder. In 2002 zal hij de benoeming weigeren om voorzitter te worden van de Argentijnse bisschoppenconferentie. Maar 3 jaar later werd hij alsnog gekozen en in 2008 herbevestigd voor nog eens een termijn van 3 jaar. Ondertussen nam hij in april 2005 ook deel aan het conclaaf waar uiteindelijk kardinaal Jozef Ratzinger verkozen werd tot paus Benedictus XVI. Als aartsbisschop van Buenos Aires, een stad met 3 miljoen inwoners, dacht hij aan een missionair project waarin gemeenschap en evangelisatie centraal staan. Daarbij formuleerde hij 4 hoofddoelen. Open en broederlijke gemeenschappen. Ten tweede, de leidende rol van een bewuste leek. Ten derde, evangelisatie gericht op iedere inwoner van de stad. En ten vierde, de zorg voor armen en zieken. Hij nodigde daarbij priesters en leken uit om samen te werken. En in september 2009 lanceerde hij een landelijke solidariteitscampagne, en dat ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de onafhankelijkheid van het land, om 200 liefdadigheidswerken uit te voeren tegen 2016. En vanuit continentaal perspectief koesterde hij de sterke hoop op de golf van de boodschap van de conferentie van Aparecida in 2007, die hij zelfs de Evangelii Nuntiandi van Latijns-Amerika noemde en waar hij zelf ook een grote rol heeft ingespeeld. Uiteindelijk werd hij op 13 maart 2013, nadat paus Benedictus XVI afstand deed van het Petrusambt, in het conclaaf tot paus gekozen. En Jorge Mario Bergoglio werd aan de wereld bekendgemaakt als Franciscus.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Tijdens zijn pontificaat zal de Heilige Vader zich ontpoppen als een voorvechter van hen in de periferie en steeds opnieuw onvermoeibaar werken voor de allerzwaksten, de allerarmsten, de meest gekwetste, de sterkst gemarginaliseerden. De goede herder als voorbeeld nemend, en vandaar dat hij dit beeld ook op zijn pectore, zijn borstkruis, droeg, zal hij er alles aan doen om erop uit te gaan het verloren schaap te zoeken. Ook al betekent dat dat hij van tijd tot tijd de kudde op zich moet laten. Naast onze Heer Jezus Christus, in het bijzonder in het beeld van de Goede Herder, zijn zijn voorbeelden natuurlijk de Allerheiligste Maagd Maria, voor wie hij een grote devotie had. Getuige de vele bezoeken aan de Paulinekapel in de basiliek van Santa Maria Maggiore, een plaats die hem zo dierbaar was, omdat er de icoon van de Salus Populi Romani, de patrones van Rome, wordt bewaard. Zijn grote devotie voor de beeltenis van Onze Lieve Vrouw die de knopen ontwart, waar we het daarnet al konden over hebben, en de rol die hij heeft gespeeld in de verspreiding van deze devotie in Zuid- en Midden-Amerika zijn daarbij tekenend. Vergeten wij zijn devotie niet voor de heilige Jozef, waarbij vooral het beeld van de slapende en dromende Jozef, waarvan hij een beeld op zijn bureau in het Casa Santa Marta had staan, hem zeer dierbaar was. Hij zal hierover spreken in 2015 tijdens zijn apostolische reis aan de Filipijnen. En in het jaar 2021 zal hij dat jaar uitroepen tot Sint-Jozefsjaar. Ook de pastorale brief Patris Cordae wil de aandacht vestigen op de noodzaak om een devotie te hebben voor de zeer zuivere bruidegom van onze hemelse moeder. Uiteraard zal de heilige Ignatius van Loyola eveneens tot de lijst van heiligen behoren die hij bewonderde. De heilige Franciscus van Assisi, wiens naam hij heeft aangenomen bij zijn pausbenoeming, als ook de recente Carlo Acutis en Pier Giorgio Frassati mogen zeker niet ontbreken. En verder had de heilige vader grote bewondering voor vele kunstenaars. Als je gaat kijken naar de verschillende teksten die hij heeft geschreven in encyclieken, in apostolische exhortaties, in vele homilieën, komen kunstenaars vaak voor. De paus begreep kunst als een weg naar God. En hij heeft ook veel gedaan om dat te promoten. Tijdens zijn pontificaat, over zijn teksten gesproken, zal hij 4 encyclieken schenken aan de kerk. Lumen Fidei, of Licht van het Geloof, wordt gepubliceerd op 29 juni 2013, een deel geschreven door paus Benedictus XVI en voltooid door paus Franciscus. De encycliek richt zich op geloof en vult aan wat zijn voorganger eerder had geschreven over naastenliefde en hoop. de andere twee theologische deugden in zijn encyclieken Deus Caritas, Est en Spe Salvi. Paus Franciscus werkte op basis van een eerste ontwerp dat door paus Benedictus was voltooid voordat hij aftrad en maakte dit auteurschap ook duidelijk. Deze overwegingen over geloof, in continuïteit met alles wat het leergezag van de kerk heeft uitgesproken, over deze theologische deugd, zijn bedoeld als aanvulling op wat Benedictus XVI had geschreven in zijn encyclieken over de liefde en de hoop. Hij zelf had bijna een eerste ontwerp van een encycliek over het geloof voltooid. En daarvoor ben ik hem zeer dankbaar. En als zijn broeder in Christus heb ik zijn goede werk overgenomen en er een paar eigen bijdragen aan toegevoegd. Op 25 mei 2015 dan wordt Laudato Si gepubliceerd over de zorg van onze gemeenschappelijke woning. Daarin stelt de paus het consumentisme aan de kaak en de onverantwoorde economische ontwikkeling. Hij betreurt de achteruitgang van het milieu en de opwarming van de aarde en roept alle mensen van de wereld op om snel en eensgezind wereldwijde actie te ondernemen. De zorg voor het broederlijke samenleven werd uitgedrukt niet enkel in reizen en bezoeken die de paus aflegde in het kader van de oecumene en de interreligieuze dialoog, in het bijzonder met de islam, naar het voorbeeld van de grote heilige wiens naam hij droeg, Franciscus van Assisi. Maar ook door het schrijven van Fratelli Tutti, 5 jaar later, op 3 oktober 2020 gepubliceerd. Met als ondertitel Over broederschap en sociale vriendschap. Het werd uitgebracht in het jaar 2020... En dat is natuurlijk het jaar waarin we geconfronteerd werden met de COVID-crisis. In het document stelt de paus dat de manier waarop de COVID-19-pandemie door de landen wereldwijd werd beheerd, een falen in wereldwijde samenwerking heeft aangetoond. De encycliek roept op tot meer menselijke broederschap en solidariteit en is een pleidooi om oorlog als oplossing voor conflicten af te wijzen. 3 oktober was de datum waarom dit document werd ondertekend en dat ter gelegenheid van het bezoek van paus Franciscus aan het graf van de heilige Franciscus van Assisi en werd de volgende dag gepubliceerd op de feestdag van deze grote heilige. De 4e encycliek die ons door de paus werd geschonken is Dilexit Nos. Op 25 oktober 2024. De ondertitel Over de menselijke en goddelijke liefde van het hart van Jezus Christus. Net als in eerdere encyclieken bekritiseert paus Franciscus in Dilexit Nos verschillende moderne fenomenen, zoals individualisme, sociale en economische ongelijkheid en het gebruik van technologie dat onze mensheid bedreigt. Hij roept er ook op tot de herontdekking van het hart als weg naar eenheid, vrede en verzoening in het moderne tijdperk en de ontwikkeling van de devotie tot het heilig hart van onze Heer Jezus Christus. En toch zullen het niet de encyclieken zijn die de grootste deining veroorzaken, zeg maar. We herinneren ons eerder enkele apostolische exhortaties die dat wel hebben gedaan. En voor de volledigheid willen we ze ook toch nog even aan u opsommen. Er zijn namelijk 7 van die apostolische exhortaties van de hand van paus Franciscus. Evangelii Gaudium, over de verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag, dat in 2013 verscheen. En 3 jaar later, toch zeker een exhortatie die veel reactie veroorzaakte, Amoris Laetitia, over de liefde in het gezin. In 2016 was dat. Gaudete et exultate, prachtige exhortatie over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld, gepubliceerd op de feestdag van de heilige Jozef, op 19 maart 2018 was dat. Een jaar later kwam Christus Vivit, een apostolische post-synodale exhortatie aan jongeren en het hele volk van God. We herinneren ons de Amazone-synode en daarna verscheen Querida Amazonia, dat was in 2020. 3 jaar later Laudate Deum, de apostolische exhortatie aan alle mensen van goede wil over de klimaatcrisis. En dan in oktober van datzelfde jaar C'est la confiance, een exhortatie over het vertrouwen in Gods barmhartige liefde ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van de heilige Theresia van het Kind Jezus en het heilig aanschijn. Tijdens het pontificaat van paus Franciscus vonden er heel wat hervormingen plaats, niet in het minst in de Romeinse curie. We denken ook aan de nieuwe apostolische constitutie Praedicate Evangelium over de verkondiging van het evangelie, waar de hervormingen sterk voelbaar waren. De Heilige Vader heeft geprobeerd om schoon schip te maken in het financiële kluwen in het Vaticaan en het mogelijke misbruik dat erdoor kon gepleegd worden. Hij hervormde het communicatieorgaan van de kerk en zette de zorg voor kinderen, minderjarigen en kwetsbare volwassenen op de voorgrond door de oprichting van een pauselijke raad. Hij verzamelde verschillende kardinalen rond hem in de Raad der Kardinalen, ten einde het werk van de hervorming van de curie te kunnen voltooien en dit werk van nadenken over hervormingen in de kerk ook verder te zetten na de publicatie van Praedicate Evangelium. Hij heeft tijdens zijn pontificaat ook verschillende werelddagen in het leven geroepen die in de kerk worden gevierd. De Werelddag voor de Kinderen, de Werelddag voor Ouderen en Grootouders, de Werelddag voor Migranten en ook de Zondag van het Woord. Het zijn maar enkele voorbeelden van handelingen die paus Franciscus heeft gedaan tijdens zijn pontificaat om de zaken die hij belangrijk achtte, om die naar voren te brengen en onder onze aandacht. Ja, u hoort het wanneer we in vogelvlucht even kijken naar het pontificaat van paus Franciscus, dan merken we dat hij grote werken heeft gedaan, altijd zich ten volle heeft ingezet om het plan waar hij van overtuigd was dat God het wou, het luisteren naar de Heilige Geest, heeft uitgevoerd. Want we denken natuurlijk uiteraard ook aan de weg van de synodaliteit die over verschillende jaren heeft gelopen. En de verschillende bisschoppensynodes die georganiseerd zijn. We denken maar die aan het gezin, rond de Amazone, rond jongeren en uiteraard ook die rond de synodaliteit zelf. Het is een werk waar paus Franciscus de aanzet heeft toegegeven en waar we zullen moeten afwachten hoe zijn opvolger daarmee zal omgaan. Ook de positie van de vrouw is zeker versterkt onder paus Franciscus. We denken maar aan de verschillende benoemingen die recent nog maar gebeurden in belangrijke, ik zou zelfs zeggen, zeer belangrijke functies in het Vaticaan. Ook dat zal allemaal een soort van nalatenschap zijn die wordt doorgegeven aan de opvolger van paus Franciscus. Laten wij ook in de komende dagen, dierbare luisteraars, bidden voor de Heilige Vader. En laten we ook al bidden voor zijn opvolger, want zo snel gaat het nu eenmaal. Op dit moment wordt alles in gereedheid gebracht om het conclaaf te organiseren. De kardinalen zullen samenkomen en onder de leiding van de Heilige Geest een nieuwe Pontifex Maximus kiezen, een nieuwe leider van de katholieke kerk, die voor grote uitdagingen staat. Hij zal ons gebed zeer zeker kunnen gebruiken. Bovendien moeten we ook bidden voor alle kardinalen die binnengaan in het conclaaf. We zullen dus zeker bidden tot de Heilige Geest. We gaan dat ook doen in deze aflevering. We roepen de Heilige Geest op om over de kardinalen te komen, om de juiste keuzes te kunnen maken. En we zullen hen blijven steunen in de komende tijd. Laten we zeker hen meenemen in onze gebeden. Alvorens wij verder gaan met onze in memoriam van paus Franciscus, willen we even de ruimte maken om te bidden voor de zielerust van paus Franciscus. We kunnen dat doen tijdens dit mooie in paradisum. En laten wij zo de Heilige Vader met onze gebeden begeleiden naar het paradijs, naar de eeuwige rust van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God die hij zijn hele leven heeft gediend, en het bijzonder in zijn ambt als opvolger van de heilige Petrus en vicaris van Christus op aarde. En daarna bidden we samen het Regina Caeli. En gaan we nog even verder met deze aflevering. Alvorens wij verder gaan met onze In Memoriam, bidden wij samen voor de zielerust van Paus Franciscus, voor alle intenties die de Heilige Vader nog aan ons heeft willen meegeven. We denken aan zijn laatste woorden in het bijzonder. We zijn dankbaar voor zijn pontificaat en voor zijn leven. En vragen ook de heilige maagd Maria, voor wie hij zulk een grote devotie en liefde had, om zich te ontfermen over de ziel van deze dienaar van de Heer. Bidden wij samen het Regina Caeli. Regina Caeli, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem, Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze bijzondere uitzending van Radio Vaticaan, waar we stilstaan bij het leven van Paus Franciscus, die deze ochtend om 7:35 overleed. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze bijzondere uitzending naar aanleiding van het overlijden van Paus Franciscus. We gaan in een volgende aflevering nog zeker stilstaan bij het pontificaat van de Heilige Vader. We hebben nu een klein beetje in vogelvlucht willen kijken om enkele belangrijke elementen uit dat pontificaat te belichten. We gaan dat iets gedetailleerder doen in een van de komende afleveringen van Radio Vaticaan. Wel, laten we ons eensgezind tot Paus Franciscus richten en hem danken voor alles wat hij heeft gedaan voor de kerk en vragen dat hij de kerk mag blijven begeleiden met zijn gebed, thuiskomend in de eeuwige rust van God, van onze Heer Jezus Christus, in de ontmoeting met zijn heilige moeder, thuiskomend in de eeuwige rust van God, onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Amen. Zo, dierbare luisteraars, we danken u van ganser harte voor het luisteren. Blijf zeker ook bidden in deze tijd voor Paus Franciscus, voor de kerk, voor het conclaaf dat zal georganiseerd worden. En uiteraard kan u op Radio Maria rekenen om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen in het Vaticaan, zeker in deze periode van de sedes vacante, de stoel van de heilige Petrus, die momenteel leeg is. Van harte dank en graag tot een volgende keer.